waarna wij Gods woord openslaan in het Nieuwe Testament en wel in Johannes 10. En we lezen daarvan vers 11 tot en met 18.
Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mezelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen.
De tekstgemeente voor de prediking van morgen is vers 11 van Johannes 10. En uit Gods woord in onze tekst, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En tijdens de bediening van het avondmaal staat vers 14 centraal. En uit Gods woord, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en worden van de mijne gekend. Thema waaronder zowel vanmorgen als vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is Christus de goede herder. Christus de goede herder. Vanmorgen in de prediking staat centraal hoe hij bewijst een goede herder te zijn voor zijn schapen. En rondom de bediening van het avondmaal staat centraal hoe hij bewijst een goede herder te zijn voor zijn Vader. Dus in de prediking voor zijn schapen een goede herder. En rondom de tafels voor zijn Vader een goede herder. De tekst van vanmorgen, gemeente, brengt ons in het hart van het heilig avondmaal. En het hart van het avondmaal is Christus' borgstelling voor zijn Vader. Dat betekent, jongelui, dat de Heere Jezus zichzelf vrijwillig als borg in de plaats heeft gesteld voor zijn schapen. En zo zijn Vader uit liefde heeft gehoorzaamd. De teksten die vanmorgen bepreekt worden, lijken veel op elkaar. Vers 11 en vers 14. Alle twee de teksten worden ingeleid met dezelfde woorden, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Als ook vers 14, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en worden van de mijne gekend. Het gevaar is groot dat wij vanmorgen op de klank af gaan luisteren en voorbij kijken aan het onderscheid wat de Heere Jezus zelf maakt tussen de woorden die hij uitspreekt in vers 11 en de woorden die kort daarop volgen in vers 14. Al lijken ze ogenschijnlijk veel op elkaar, Christus maakt dat onderscheid heel bewust. En dat heeft ook alles te maken met de geschiedenis die de aanleiding vormt tot deze uitspraken. Vorige week zagen we dat ook. Toen 's morgens en 's middags tot twee keer toe de woorden bepreekt werden, ik ben de deur, zagen toen dat de Heere Jezus zichzelf vergeleek met de deurwachter. Gelijkenis die hij vertelde aan het begin van Johannes 10. Aangrijpend was dat de fariseeën en de schriftgeleerden die deze gelijkenis hoorden, en het was voor hun in de eerste plaats bestemd, niet begrepen. De Heere Jezus gaat deze gelijkenis dan allereerst aan hen uitleggen. Om het maar in de woorden van de, om het maar in de beeldspraak van de gelijkenis te vertellen, Christus predikt zijn liefde tegenover de wolven. Verscheurende dieren, met het oog op hun behoud. Hoe ver reikt de liefde van de zaligmaker? Tot twee keer toe vergeleek de Heer Jezus zich, zo zagen we vorige week, met de deurwachter. En vervolgens, en dat ligt dan vandaag centraal, vergelijkt hij zichzelf tot twee keer toe met de herder. Opvallend is dat de Heere Jezus het verschil duidelijk maakt tussen hem als de goede herder en andere mensen die zeggen een herder te zijn, maar in de praktijk blijken te zijn verscheurende wolf. Het verschil wat de Heer Jezus maakt, en dan krijgen we ook oog eigenlijk voor de concrete betekenis van vers 11, is dat de zaligmaker wijst op de zorg van deze twee verschillende groepen. Hij zet zijn zorg af tegenover de zorg van de fariseeën en schriftgeleerden. Laat het maar even lezen, vers 11 en verder. Daar staat, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dan legt de Heer Jezus uit wat hij met die uitdrukking zijn leven stellen voor de schapen bedoelt in het vervolg. Hij zegt dan, maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Dat laatste gedeelte van vers 13, dat maakt het verschil tussen Christus de goede herder aan de ene kant en de huurlingen aan de andere kant. Christus heeft zorg voor zijn schapen en de huurlingen hebben geen zorg voor de schapen. Ja, zolang het goed gaat, dan zorgen ze voor de schapen. Dan leiden ze de schapen ook in grazige weiden. En dan willen ze hun zorg ook betonen op het moment dat schapen daar ook behoefte aan hebben. Maar op het moment dat het gevaar dreigt, Christus gebruikt daarvoor het beeld van een wolf, een wild dier dat verscheurend en bloeddorstig die kudde tegemoet snelt, dan neemt de huurling de benen en hij verdwijnt, bang en angstig. Waarom maakt de Heer Jezus hier het verschil tussen de zorg die hij heeft voor zijn schaap en een huurling die geen zorg heeft voor de schapen op het moment dat er gevaar dreigt? Wel, dat heeft alles te maken met de geschiedenis in Johannes 9, de geschiedenis van de blind geboren. Deze man had zorg nodig. Hij klopte daarvoor aan bij de geestelijke leidslieden in Israël. En het aangrijpende was dat zij tot het moment dat Jezus de ogen van deze blindgeborene opende, deze man wel kenden, maar niets om hem gaven. Geen zorg voor dit schaap. Ze lieten hem aan zijn lot over. Ze kwamen in de benen toen duidelijk werd wat er met deze man was gebeurd. En gooiden hem buiten de deur. Ik vertel maar letterlijk wat er staat. Ze wierpen hem eruit. Geen zorg voor dit schaap. Wat ook aangrijpend is, als we even letten op de blindgeborene, is dat de ogen van deze man wel geopend zijn, maar zijn zielsogen niet. Hij weet wie hem genezen heeft, namelijk Jezus. Maar hij kent hem nog niet met een waarachtig, zaligmakend geloof. We zouden kunnen zeggen dat is ook genoeg. Wat beweegt de zaligmaker om nog terug te komen bij dit schaap? Velen in Jezus' dagen zijn genezen van hun gebreken, maar werden niet behouden. Om maar één voorbeeld even te noemen, ik denk aan die 10 melaats. 9 werden genezen van hun melaatsheid, maar gingen naar huis. 1 kwam er terug en kwam thuis. Thuis in de stal. Thuis gehaald door Jezus de goede herder. Deze man wordt aan zijn lot overgelaten door de huurlingen van zijn dag. En eigenlijk begint vanaf dat moment ook het echte evangelie. Namelijk dat Jezus hoort wat er gebeurd is. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van vers 9, vers 35 staat het dan. Jezus hoort dat zij hem, die blindgeborene, uitgeworpen hadden. En zoekt hem op en vindt hem. En zegt tot hem, gelooft gij de Zoon van God? En dan zegt hij niet, ja Heer, ik geloof. Maar hij zegt, wie is hij? Meneer, opdat ik hem mag geloof. Christus heeft zorg voor een verloren schaap. Weet waar het schaap zich op dit moment bevindt. Hij is buiten geworpen. Kan niet meer een beroep doen op de geestelijke leidslieden van zijn dagen. Hem is de toegang gezegd, ontzegd tot de synagogen. En daarmee hebben deze mensen symbolisch uitgesproken dat deze blindgeborene, die genezen is door de zaligmaker, geen toegang meer heeft tot God. In die omstandigheden leeft deze man. En Jezus weet dat. En laat hem niet aan zijn lot over. Maar komt uit eigen beweging tot hem. Zoekt hem op. Waarom? Uit medelijden? Nee. De reden waarom de zaligmaker dit doet, heeft hij verteld aan zijn discipelen aan het begin van hoofdstuk 9. Opdat de werken Gods openbaar zouden worden. Dat drijft de zaligmaker in zijn opzoekende zondaarsliefde. Dat God wordt verheerlijkt. Dat de eer van God ook zichtbaar wordt in het leven van deze blindgeborene. En dat deze blindgeborene ook hem, de Zoon van God, en daarin zijn Vader gaat eren. Hij zag hem, hoorde hem, aanbad hem. Dan zien we het eerste aspect van de zorg van de herder. Hij weet waar dit verloren schaap zich bevindt en zoekt hem op. Is dat ook niet het enige wat ons vrijmoedigheid geeft om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Niet ons zoeken, ons bidden. Zeker, ik weet het, het kan niet zonder het zoeken naar God en het bidden tot God. Maar aan ons zoeken naar God ligt toch Gods zoeken naar ons ten grondslag. En aan ons bidden tot God ligt toch Gods vragen naar ons ten grondslag. Aan ons vinden van God liggen toch de woorden ten grondslag. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. Tot het volk dat naar mijn naam genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Christus zorg voor zijn schaap. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente, vanwege de tijd. Maar is dat ook niet de diepe verwondering, als we zometeen mogen schuilen in de kruiswonden van Christus, dat Jezus Christus ons opgezocht heeft in onze verlorenheid. En dat hij wist dat we daar zaten. En zich niet geschaamd heeft ons daar op te zoeken. Ons daar op te rapen. Ons daar te leggen op zijn schouders. En ons van dat punt te brengen aan zijn tafel. De opzoekende zondaarsliefde van Christus. Dat alleen is Jezus zorg voor de zijnen. Er klinken in de woorden van vanmorgen nog iets door. Ik stel mijn leven voor de schapen. Dat is een uitdrukking die je op twee verschillende manieren kan weergeven. Heel concreet en heel letterlijk, zoals we dat zo meteen zullen zien aan de avondmaalstafel, het leven afleggen en het leven opnemen. Maar het gaat ook een stapje terug. Je mag die uitdrukking ook als volgt vertalen, zeker hier in vers 11. Ik riskeer mijn leven voor de schapen. Ik zet mijn leven op het spel om een verloren schaap te behouden en terug te brengen tot de stal. En je ziet dat eigenlijk als het ware zo voor je ogen ook gebeuren aan het slot van hoofdstuk 9. Als we ons verstand zouden laten spreken, gemeente, dan hadden we gezegd tegen de zaligmaker, laat die man zitten. Zoek hem niet op. U weet hoe ze over u denken hier in Jeruzalem. U weet dat het Sanhedrin erop gebrand is om u naar het leven te staan. En het is trouwens, en dat is ook met de kennis die we nu hebben, Christus' laatste optreden in het openbaar. In het hol van de leeuw. Na Johannes 10 keert Jezus terug in Jeruzalem als de leidende borg en middelaar. Wordt hij gevangen genomen en terechtgesteld. Alles is als het ware gespannen, die hele sfeer in Jeruzalem. Het Sanhedrin is erop gebrand om deze man uit de weg te ruimen. Had hij maar zijn verstand gebruikt en deze blindgeborene niet voor de tweede keer opgezocht. Maar het is Christus die deze man helemaal wil hebben als schaap van zijn kudde. En het is de Heer Jezus die, voordat hij hem opzoekt, van tevoren feilloos weet hoe de zaken ervoor staan. En precies ook weet wat de uitkomst zo meteen is van zijn ontmoeting met de blindgeborene. Deze blindgeborene wordt door de zaligmaker opgezocht en thuisgebracht. Maar dat betekent wel dat de herder in het opzoeken van dit verloren schaap zijn leven riskeert, op het spel zet en het kost hem uiteindelijk zijn leven. Mag ik die twee even met elkaar gaan vergelijken? Het leven van een schaap aan de ene kant en het leven van een herder aan de andere kant. Wat betaal je voor een schaap in Jezus' dagen? Een luttel bedrag. En wat kost het leven van een herder? Dat is onbetaalbaar. Het is ook niet voor niks dat in de dagen van de Heer Jezus, als het ging om schadeloosstelling van een kudde, zijn herder ook een kudde aan zijn zorgen toevertrouwd kreeg. Geld moest betalen op het moment dat een van zijn schapen werd weggeroofd of werd gestolen. Een geldbedrag. Maar er waren ook andere bepalingen waar een herder met vrijmoedigheid een beroep op mocht doen. Op het moment als er sprake was van onmacht, overmacht. Als een kudde bedreigd werd van verschillende kanten door verschillende wilde dieren. Die huisden daar in de vrije natuur, in het Israël van Jezus daar. Dan kon een herder daar een beroep op doen. En hoefde hij niets te betalen. Daarachter gemeente was ook gewoon het hele gezonde verstand. Namelijk de afweging tussen de waarde van het leven van een herder aan de ene kant. En dat van een schaap aan de andere kant. Maar hier in Johannes 9 riskeert Jezus zijn leven. Voor een verloren schaap. Mag ik die lijn meteen doortrekken? Toen Christus u aantrof in uw verlorenheid. Hoe taxeerde u toen uw leven? Toen uw ogen geopend werden voor uw nameloze ellende. Voor uw hemelhoge schuld. Hoe taxeerde u toch uw leven? Mag ik het zeggen met de woorden van het avondmaalsformulier? Doem waardig. Waard om verdoemd te worden. En plaats daar nou tegenover de onschatbare waarde van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Een grotere tegenstelling is toch niet denkbaar. Tussen hem die thuis hoort in de schoot van zijn vader. Tussen hem in wie de vader zijn hoogste vermaak, liefde en vreugde vindt aan de ene kant. En u die God onteerd heeft, die op alle mogelijke manieren God gesmaad heeft. Die op alle mogelijke manieren duidelijk heeft gemaakt dat er in u helemaal niets is dat uitgaat naar God. Aan de andere kant, waarom zocht Christus u op en zette hij zijn leven daarvoor op het spel? Is dat niet een bewijs, gemeente, van Christus weergaloze, volmaakte liefde, eenzijdige liefde? Tot het verlorene. En is dat ook niet de prijs die hij betaald heeft om vanmorgen, ook in de prediking van het heilige avondmaal, streep met eerbied gezet en onder de woorden, dat Hij ons verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw. Zo komt Hij vanmorgen tot ons in de bediening van het heilige avondmaal. Ik stel mijn leven, door het geloof mag Gods kerk zeggen en horen, ik stel mijn leven voor mij. Ik tegenover mij. Dan blijft Hij alleen over. Amen. De tafelsgemeente overdenken wij Gods woord vanuit Johannes 10 vers 14. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. De woorden van de mijne gekend. Wat is het een wonder dat de gemeente ons niet kent. Stelt u zich nou eens voor dat de mensen hier achter ons weten wat er huist in ons hart. Niemand van ons zou hier zijn plaats dan hebben ingenomen. Ik denk zelfs dat we thuis waren gebleven. En nu zitten we hier rondom de tafel en klinkt Gods woord. Ik ken, mag ik het persoonlijk maken? Ik ken u wel. Wat kent Christus van ons? Onze vroomheid, onze goede voornemens, onze bevinding, onze tekstjes, onze bemoedigingen. Het enige wat Hij van ons kent, is wie we zijn. In onze verlorenheid. En Hij wil ons zo kennen. Daar spreekt deze tafel van. Van de eenzijdige liefde van Christus. Die ons kent tot op de bodem van ons bestaan. En ons een plaats geeft aan zijn voeten. Opdat we Hem mogen kennen. Hoe kennen wij Christus? Wij kennen Hem, als het goed is, als een alwetendheid. We zullen het zo meteen zingen. Doorgrond en ken mijn hart, o Heere. Hij mag alles van ons weten. Ook op het moment dat wij net als Petrus aan het slot van het Johannes-evangelie uiteindelijk een beroep moeten doen op de alwetendheid van Christus. Heere, Gij weet alle dingen. En wat wist Christus alles van Petrus? Gij weet ook dat ik u lief heb. Wat is onze liefde tot Christus? Het is een antwoord op zijn liefde tot ons. Ook in onze liefde, in ons kennen van Christus, zijn wij volkomen afhankelijk van Christus die ons kent. En dat wil Hij aan deze tafel voeden en laven. Ik ken u. Opdat wij aan deze tafel mogen zeggen in alle eenvoud. En ik mag u ook kennen. Christus is een alwetendheid. Hij weet alle dingen van ons. En wij, wanneer we hier zitten aan de voeten van de zaligmaker. In onze geestelijke onkunde. Maar wel met een hart dat verlangt. Dat begeerig is. Steeds meer en meer van Christus te mogen leren kennen, opdat ik Hem mag kennen, in de kracht van zijn opstanding, zijn beeld gelijkvormig worden. Laten we met die vertroostende wetenschap, Psalm 139 vers 1, zingen als dank aan Hem die ons kent. Ik sta kort stil bij de woorden van vers 14 en verder. Daar staat: ik ben de goede herder. Ik ken de mijne, worden van de mijne gekend, gelijkerwijs de Vader mij kent. Alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Hoe kent de Vader de Zoon? We kunnen daar alleen maar met schroom en heel voorzichtig iets over zeggen. Met menselijke woorden en met menselijke beelden. Het eerste wat we moeten zeggen is dat de Zoon geen seconde uit de gedachten van de Vader is. Volledig betrokken is de Vader op de Zoon. Hij is zijn Zoon. Hij alleen is het voorwerp van zijn liefde. Hij alleen is het enige middel waardoor de Vader zich openbaart. Hij alleen is de enige in wie de Vader zich verheerlijkt. De gedachten van de Vader gaan terug tot in de stille raad des vredes. En de gedachten van de Vader gaan vooruit tot in de eeuwige heerlijkheid die nog wacht. Geen seconde uit zijn gedachten is de Zoon. En omgekeerd is de Vader geen seconde uit de gedachten van de Zoon. Het is juist het Johannesevangelie dat op meer dan eens op een hele ontroerende wijze belicht. Deze geschiedenis van de blindgeborene, Christus handelt daarin niet voor zichzelf. Maar hij zegt aan het begin van de geschiedenis, opdat de werken van God verheerlijk zouden worden. De opwekking van Lazarus, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11. Het wachten van de zaligmaker, omdat de Vader geen seconde uit zijn gedachten is. En de Vader zegt: het is je tijd nog niet. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Hier, als hij over zichzelf spreekt als de goede herder. Wel, hij maakt een vergelijking tussen het kennen van de Vader en de Zoon. Daar komt helemaal niets tussen. En het kennen van de herder van zijn schaap. En daar komt van Christus kant nu ook helemaal niets tussen. Geen seconde zijn zijn schapen uit zijn gedacht. Omdat ze ook geen seconde weg zijn te denken uit zijn hart. Ik wil aan deze tafel dat twee concrete dingen naar voren halen. Als wij hier aan de tafel het lijden van Christus overdenken, overdenk dat ook eens tegen de achtergrond van deze woorden: ik ken de mijne. Dat hij, hangend aan het vloekhout van Golgotha, u, jou en mij geen seconde uit zijn gedachten kon wegdenken. Hoe persoonlijk is dan de liefde van deze stervende Christus voor u, jou en mij. Doodgeliefd. Terwijl hij alleen maar dacht aan u, jou en mij. Het tweede. Op dit moment, als wij hier beneden aan de tafel zitten, zit hij boven aan de rechterhand van zijn Vader. Geen seconde is ons leven weg te denken aan de verhoogde, verheerlijkte, biddende hoge priester. Heel zijn leven, ook als de verhoogde Christus, is gericht op het gekend worden van hem door ons en zijn kennen van ons aan de rechterhand van zijn Vader. Laten we zo ook ons leven eens leggen aan de voeten van Gods genade troon. En vrijmoedig een beroep doen op zijn woord. Heere, u weet wie ik ben. U weet wat mijn weg is. U weet dat ik zo vaak niet aan u denk. U weet ook dat ik zo vergeetachtig ben als het gaat om uw bewezen trouw in mijn leven. Maar wilt u opnieuw hier aan deze tafel verzegelen wat u zegt met uw woord? Ik ken de mij. En ik word zo. Zo door de mijne gekend. Ik sta kort met u stil bij de woorden uit Johannes 10. Slot van vers 15. Waar Jezus zich omschrijft als de goede herder met de volgende woorden. Ik stel mijn leven voor de schaap. Christus, de goede herder, voor zijn schaap. Maar deze herder staat wel in dienst van zijn vader. Alles wat hij zegt, alles wat hij doet, heel zijn zorg betoont aan zijn kudde, is één en al liefde en gehoorzaamheid tot zijn vader. Nou, juist in de woorden, ik stel mijn leven voor de schapen, komen die twee lijnen samen. De ene lijn naar de schapen en de andere lijn naar zijn vader. Wij hier aan deze tafel mogen Christus ontmoeten in de gestalte van de goede herder. En in onze ogen is hij uitnemend goed. Uniek, onvergelijkbaar. Wie is als hij die ons opzocht in onze verlorenheid? En hoe is zijn zorg, zijn trouw, zijn liefde? En hoe vertroostend is zijn alwetendheid? Hij kent ons. Wat kun je daar soms heerlijk in rust, in de stilte van de binnenkamer. Gij kent mij. Dan hoef je eigenlijk niets meer te zeggen. Maar nu ook die andere lijn. Wij zien hem hier als herder. Maar hij staat op dit moment naast zijn vader. Niet als een herder, maar als een lam. Staande als geslacht. In de ogen van de vader is onze herder Gods lam. Zo vertegenwoordigt hij ons bij de vader. Zo heeft hij zijn leven gesteld als een gave aan zijn vader. Laten wij hier schuilend bij de herder ons gedragen als een lam. Kwetsbaar, weerloos, volkomen afhankelijk van hem. Opdat Gods lam aan zijn vader als het lam kan vertellen wat zijn lammetjes hier beneden aan liefde, zorg, bescherming en trouw behoeven. Hij, onze herder. Hij, Gods lam. Zie hier, Jezus Christus, de goede herder. Ik sta kort met u stil bij een unieke plaats in het Nieuwe Testament. Dat zijn de eerste woorden van vers 15. Maar de zaligmaker zegt, gelijkerwijs de Vader mij kent. Het is de enige plaats in het Johannesevangelie waar Christus openlijk uitspreekt dat de Vader hem kent. Op tal van andere plaatsen zegt de Heer Jezus, belijdend, dat hij de Vader kent. Het is de enige plek waar Christus openlijk uitspreekt, ten overstaan van het Sanhedrin, dat hij door de Vader gekend wordt. Waarom? Waarom zegt de Heer Jezus dat alleen hier? Is dat omdat er voor die tijd er geen sprake van was? Nee, dat bestaat niet. We zagen bij de eerste tafel dat de Zoon geen seconde weg is te denken uit de gedachten van de Vader. En dat de Vader geen seconde is weg te denken uit de gedachten van de Zoon. Maar hier het beslissende moment, als Jezus belijdt, ik stel mijn leven voor de schaap. Ik geef mijzelf over voor de mijne. In liefde, in zelfovergave. Wat hem uiteindelijk brengt aan het vloekhout van het kruis. Onthult de Zoon dat de Vader hem zo kent. In zijn zelfopofferende liefde. Op dit beslissende moment schuift de Heer Jezus met eerbied gesproken de gordijnen helemaal open. En laat ons blikken in de eenswillendheid van de Vader en van de Zoon. En laat ons tevens blikken in de bodemloze liefde van de Vader tot Jezus Christus, zijn Zoon. Er is geen plaats denkbaar hier op aarde waar dat zo nadrukkelijk, zo persoonlijk en ook zo intiem tot ons komt dan aan de avondmaaltafel. Waar de tekenen van brood en wijn spreken van Christus zelfverloochenende liefde. Waar de tekenen van brood en wijn spreken van zijn zelfovergave voor de zijnen in de dood. Waar de tekenen van brood en wijn verkondigen, zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met koorden van liefde en van trouw. Op dit beslissende moment, als hij zichzelf weggeeft aan de zijde, laat Christus zien, zo kent de Vader mij. Zo wil de Vader mij kennen. Mag ik het eens met eerbied en eenvoud zeggen? Zo is de Vader trots. Heilig trots op mij. Dat mijn gehoorzaamheid, mijn liefde als zoon van de Vader zo ver uitgaat tot de Vader. Dat ik mijn leven ervoor over heb om mijn Vader te verheerlijken. Wanneer de Vader de Zoon aan ons geeft. Liefde. Enkel liefde schuilt achter deze tafel. Ik sta kort met u stil bij de woorden van vers 17. Ik lees deze woorden, vers 17. Waar Jezus zegt, daarom, om die reden, heeft mij de Vader lief. Waarom? Wel om de volgende reden. Omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf wederom neem. Het is misschien, gemeente, niet helemaal goed wat ik nu zeg, maar ik weet het niet anders uit te drukken. Wat is de liefde van de Vader tot de Zoon? Dat is volmaakt. Waarom heeft de Vader de Zoon lief? Om wie de Zoon voor de Vader is. Kan deze volmaakte liefde zich verdiepen? Ja. Kijk maar naar de tekst, vers 17. De Vader heeft de Zoon nog meer lief. Waarom? Toen de Zoon zijn leven aflegde en op zijn tijd weer opnam. Hier schiet mijn denken tekort, het zij me vergund. Maar hier opent zich wel de volmaakte liefde van de Vader tot de Zoon en van de Zoon tot zijn schapen. Want waarom legde hij zijn leven af? En voor wie legde hij zijn leven af? En wat bewoog hem om dat vrijwillig, ongedwongen, maar zelf uit eigen wil te doen? Het was de liefde van de Vader tot de Zoon. Het is ook de liefde van de herder tot de schapen. Ik heb macht, volmacht. Macht om het niet te doen. Terwijl ik weet, als ik het niet doe, dan blijft de Vader mij nog steeds volmaakt lief hebben. Maar ik heb gekozen om het wel te doen. Opdat de Vader in mij en door mij in u volmaakt verheerlijkt worden. Liefde was het. Liefde is het. En eeuwige liefde zal het zijn. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Amen.